het water van de doop. Zien wij hoe God zelf belooft dat zijn naam voorgoed aan ons verbonden is. Water dat getuigt en spreekt van de hoop die in ons leeft, dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. In het Christus.
Zo een haast klussen. Ja.
Met Christus in zijn dood.
Peter en Esther proberen even in te zingen. En Rosanne op de gitaar.
Thank you.
is geroepen om een beeld van hem te zijn. Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan, om vernieuwd voor hem te leven, vrij te zijn. Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor hem te leven, Jezus weg te gaan. Uit het water van de doop putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is. Reine God, en vernieuw ons leven de Vader, prijs de Zoon en elke geest. Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft. Wat een liefde, wat een hoop, u verzegelt door de doop, dat ons leven bij u veilig is. Dat ons leven bij u veilig is. onze Vader in de hemel, heilig. zo ook hier op aarde. Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil worden gedaan. In de hemel, zo ook hier op aarde. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Onze Vader in de hemel, geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen. En vergeven die ons iets schuldig zijn.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongeren, kinderen, ook u die met ons meekijkt, alle hartelijk welkom in deze dienst. Er zijn verder geen bijzondere mededelingen in deze dienst, zal voorgaan onze dominee Robert Jansen. En we, als kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En we willen deze dienst beginnen door het zingen van Psalm 111, het eerste en het vijfde vers.
Laten we ons in een moment van stilte voorbereiden op deze dienst en de Heer om zijn nabijheid en zijn zegen bidden. Wij spreken uit dat we het in deze dienst en in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van ons Heer Jezus Christus. Amen. Dat is mijn schuld. Ik had laten staan nadat we de vorige keer de geloofsbelijdenis hebben gezongen na het votum en groet dat we zouden gaan staan. En dat staat er nu ook. We hebben erover gehad in de consistorie om het te laten staan. Dus laten we ook blijven staan als we samen Psalm 103 aanheffen. Hij is een God van liefde en genade. Laten we samen tot de Heere gaan in gebed en bidden om de opening van zijn woord, de leiding van zijn geest en ons ook voorbereiden op de dienst van het offer die bestemd is voor de kerk en de plaatselijke evangelisatie. Ja, Heere, u bent een God van liefde en genade. Ook vanmorgen hebben we weer gehoord hoe u uw genade hebt getoond in het zenden van uw Zoon Jezus Christus. En Heere, wij danken u voor dat grote geschenk. En we bidden u dat we ook deze middag samen bepaald worden en bepaald blijven bij wie u bent, wat u hebt gedaan, wat u doet, wat u hebt beloofd. Heere, geef dat we mogen groeien in de zekerheid in ons vertrouwen op u. U kent ons, u weet hoe het in ons leven is, ook met dat vertrouwen. Of we een moment hebben waarop we heel sterk zijn in dat vertrouwen, of we twijfels zijn, of zelfs dat vertrouwen ver te zoeken is. En Heere, wie we ook zijn, waar we ook staan, we bidden u samen voor elkaar en met elkaar. Dat u zo met uw geest in ons hart werkt, dat het vertrouwen groeien mag. Leid ons toch door uw Heilige Geest. Want dat delen we allemaal met elkaar, of we nu hier zijn of op een andere plek. Dat we uw wijsheid nodig hebben en uw geest. En we kunnen niet zonder u. We kunnen niet zonder het werk van uw geest in ons hart en in ons leven. Geef dat we uw woord niet alleen horen en niet alleen van u leren, maar er ook naar leven. Dat leven dat u ons hebt willen schenken door uw Zoon. Heere, we komen bij u niet op grond van dat wat wij hebben gedaan, dat wat wij hebben verdiend, maar op grond van wat hij heeft gedaan. Op grond van uw genade. En de vergeving die alleen te vinden is bij u. Want Heere, in ons leven is zoveel wat het dienen van u in de weg staat en wat daar niet mee in overeenstemming is met zoals u het hebt bedoeld. Maar als we kijken naar uw Zoon, dan zien we hem die gedaan heeft wat u gezegd hebt. En in alles gehoorzaam is geweest, ja, zelfs tot de dood aan het kruis. En Heere, wij zijn bij elkaar niet om onszelf te prijzen, maar om hem te eren en in hem ook u te eren. Geef dat we dat niet alleen nu doen, maar geef dat we dat ook mogen meenemen deze week in, ook als we op andere plaatsen zijn, weer andere mensen ontmoeten. Heer, we bidden nu voor de wereld waarin we leven. Als we bidden voor plaatselijke evangelisatie, bidden we ook voor hele plaatselijke evangelisatie. Dat ook in ons leven, door ons heen, uw geest getuigt van wie werkelijk de redder van de wereld is. En Heer, bouw toch zo ook uw kerk, ook door de dienst van het offer heen. Maar geef dat we meer geven in de dienst van het offer dan iets van ons geld. En dat wat we van u hebben ontvangen in geld, maar ook dat we geven wat we hebben gekregen in tijd, in leven. Dat ons hart toch gericht is op u, de Heere van de kerk. En het uitdragen van uw boodschap en het goede nieuws in woorden en daden. Heer, we bidden u voor degenen die in de wereld aan de macht zijn. De regeringsleiders, als er bij ons verkiezingen zijn geweest en gezocht wordt naar het formeren van een nieuw kabinet, als er in andere landen verkiezingen plaatsvinden waar ieder zo zijn of haar gedachten bij heeft, dan bidden we bovenal dat u, van wie de zetel nooit verkiesbaar is, toch zult regeren op al die plaatsen. Door middel van mensen en soms ook ondanks mensen. Heere, geef toch dat uw koninkrijk gebouwd wordt en zich uitbreidt tot dat moment waarop u uw koninkrijk voltooit. En leer ons ook onze jongeren en kinderen daarin voor te gaan. Hen daarop te wijzen en daarvan te vertellen van dat wat we van u hebben gehoord. Daarom bidden we u ook voor de zondagschool. Wees bij degene die daarover mogen vertellen. Wees bij de kinderen. Wees ook bij onze jeugd hier in de kerk en op andere plaatsen. Heere, geef dat ook zij samen met ons mogen groeien. Groeien in dat vertrouwen op u. En bouw toch zo ook door ons heen uw koninkrijk. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen geven voor kerk en plaatselijke evangelisatie terwijl we samen zingen het lied De Doop van Selah. Sommigen zullen deze plaat herkennen. Met grote letters is te lezen: gefeliciteerd met de doop. En voor wie het wil, zijn er nog genoeg kaartjes over als je nog een kaartje wil waar datzelfde op staat. Eerst maar een korte terugblik. De vorige keer bleek dat bijna niemand wist wanneer hij of zij gedoopt is. Bijna niemand kende zijn doopdatum. Terwijl iedereen wel zijn geboortedatum wist. Het bleek dus dat we nog heel wat doopverjaardagen hadden in te halen. En daarom hebben we de vorige keer samen onze doopverjaardag gevierd. Je ontving een kaartje met deze tekst: gefeliciteerd met de doop. Het is een feest om gedoopt te zijn of te mogen worden. Toch? Een feest. De wat ouderen hier, die weten misschien nog wel hoeveel enthousiasme er in de Verenigde Staten was toen Barack Obama in 2008 de eerste zwarte president werd. Voor dat enthousiasme waren allerlei redenen. Maar een van de redenen was toch wel zijn achtergrond. Voor het eerst in de geschiedenis hadden de Verenigde Staten geen blanke, geen witte, maar een zwarte president. De Verenigde Staten hadden een zwarte president voortgebracht en gekozen. En dat was een feest. De feestvreugde werd daarna echter regelmatig getemperd. Vooral de latere president Donald Trump ging in het openbaar betwijfelen of Obama wel in de Verenigde Staten was geboren en of hij dus wel legitiem president was. En Trump eiste een geboortebewijs. Zolang als dat bewijs niet getoond werd, bleef hij zijn twijfel uiten. Dat ging zo ver, want dat zou hij niet zomaar hebben gedaan, dat Obama zich uiteindelijk genoodzaakt zag een einde te maken aan die twijfels en zijn geboortebewijs heeft gepubliceerd. Obama werd belemmerd in zijn werk omdat de legitimiteit van zijn presidentschap steeds weer in twijfel werd getrokken. En dat is onprettig en dat tempert de vreugde. Moet je je voorstellen dat op elk huwelijksjubileum gevraagd wordt aan het echtpaar of ze wel werkelijk getrouwd zijn. Kijk, voor één moment, voor een kerkelijke huwelijksbevestiging, is dat iets anders. En wie huwelijkscategorisatie heeft gevolgd, die weet dat ik altijd voor de trouwdienst het trouwboekje wil zien. Alhoewel, die weet, ik geef altijd netjes een keuze. Of je toont je trouwboekje, of je neemt 5000 euro mee. En de reden daarvoor staat in artikel 449 van het wetboek van strafrecht. De bedienaar, en het onderstreept de bedienaar van de godsdienst die voordat partijen hem hebben doen blijken dat hun huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken, enige godsdienstige plechtigheid daartoe betrekkelijk verricht, wordt gestraft met de geldboete van de tweede categorie. Ik heb alleen wel ontdekt dat die 5000 euro wat aan de lage kant is. Goed, we dwalen af. We hebben het over een echtpaar dat niet gaat trouwen en dus niet op een trouwdag een huwelijksboekje moet tonen, het trouwboekje moet tonen, maar een echtpaar dat een huwelijksjubileum viert. En wat zou het betekenen als ze elke 5 jaar dat boekje zouden moeten tonen om te bewijzen dat ze echt getrouwd zijn? Hoe zou dat zijn? En als het boekje getoond is, dan wordt betwijfeld of het wel rechtsgeldig is. Stel je voor dat je op elke verjaardag eerst moet bewijzen dat je wel op die dag geboren bent. En elk jaar opnieuw wordt dat betwijfeld. Dat is onprettig en dat tempert de feestvreugde. Een gemeente, zo is de vreugde over de doop door velen getemperd, doordat anderen en voor velen getemperd, doordat anderen betwijfelden of ze wel werkelijk gedoopt zijn en hun doop wel rechtmatig is. Want over je doop kunnen vragen komen als: ben je wel gedoopt? Als volwassene. Door onderdompeling. Met Jordaanwater. In stromend water. Een verschil van mening hierover is de aanleiding geweest voor scheuringen in kerken, maar ook in families en gezinnen. Met name op dit vlak verschillen Rooms-Katholieken en Gereformeerden aan de ene kant van bijvoorbeeld Baptisten aan de andere kant. Waar ligt nou het probleem? Nou, dat zit hem niet in de erkenning van de volwassen doop op geloof. Wat vaak vergeten wordt is dat de gereformeerde kerken ook volwassen doop kennen. De christgereformeerde kerken hebben daar zelfs een speciaal formulier voor. We hebben het vorig jaar nog meegemaakt in ons midden dat iemand als volwassene werd gedoopt. Als iemand niet gedoopt is als kind, mag hij of zij na belijdenis doen de doop ontvangen. Ook wordt binnen de gereformeerde kerken de doop erkend van iemand die op latere leeftijd gedoopt is in een andere kerk. Als je gedoopt bent in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, is bij mijn weten geen enkele gereformeerde kerk die zegt dat je doop ongeldig is. De erkenning van de volwassen doop levert wat dat betreft geen problemen op. De erkenning van de kinderdoop echter wel. Alweer even geleden, in juni 2010, was in het Nederlands Dagblad te lezen: Baptisten, erkenning kinderdoop zit er niet in. In dat artikel stond: voor kerken met de kinderdoop is het vrij gemakkelijk de geloofsdoop te erkennen, maar andersom is dat bijna onmogelijk. Een stuurgroep van de Raad van Kerken probeerde de kerken zover te krijgen dat ze elkaars doop gingen accepteren. Inmiddels zijn we 14 jaar verder en er zal waarschijnlijk nog heel wat water door de Merwede stromen voordat het ooit zover komt. Af en toe komen weer eens berichten hierover voorbij in de christelijke media. Ik moet zeggen dat er onlangs zelfs een bericht voorbij kwam dat er inderdaad eens andere eisen dan alleen maar in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest gesteld zouden worden aan de erkenning van een doop. Maar dat is wel een nieuwe ontwikkeling. Wat altijd opvalt is dat er veel emotie bij dit onderwerp komt kijken. En dat is niet zo vreemd. We zijn zelf gedoopt of opgedragen. We hebben kinderen ten doop gehouden of we zien daarna uit. We hebben kinderen gedoopt of we hebben kinderen die in hun enthousiasme op latere leeftijd nogmaals de doop ontvingen. Of we hebben zelf ons voor het eerst of opnieuw op latere leeftijd laten dopen. Enzovoort. En er zijn nogal wat mensen gekwetst als het om dit onderwerp gaat. En het ergste is dat je niet geraakt wordt door vijandelijk vuur, vuur van mensen die niks moeten weten van Christus, maar door eigen vuur. Mede-christenen vallen je aan. En dat is wat bewust of onbewust gebeurt. En zo wordt kapot gemaakt wat zo mooi is en zo komt de vreugde over je doop behoorlijk onder druk te staan. Wat gaan we vanmiddag doen? Het thema van vanmiddag is niet de volwassen doop. Het is ook niet de wijze waarop de doop bediend is, onderdompeling, besprenkeling. En misschien is het goed om te zeggen dat het thema ook niet overdoop is. Waar het vanmiddag om gaat is de vraag of je terecht je doopverjaardag viert als je als kind gedoopt bent. De grote vraag is: mogen kinderen gedoopt worden? We kunnen natuurlijk heel snel ja op deze vraag zeggen. We zijn lid van een kerkgenootschap waarin kinderen gedoopt worden. En u weet dat ik als predikant een probleem heb als ik vanmiddag vertel dat kinderen niet gedoopt mogen worden. En als ik het daar niet mee eens zou zijn en tot een ander inzicht zou komen, dan dien ik een andere weg te gaan om dat aan de orde te stellen dan vanmiddag langs deze weg. Overigens geldt dat eigenlijk voor ons allemaal, dat er een andere weg is als we daar problemen mee zouden hebben. Goed, u kunt er dus van uitgaan dat het antwoord ja is. Anders stelde ik dit thema wel op een andere plaats aan de orde. Maar dat wil niet zeggen dat het voor mij vanzelfsprekend was dat dat antwoord ja is. Het zou wat zijn als voor jou, voor mij, voor u geldt dat we de kinderdoop alleen maar erkennen omdat nou eenmaal de kerk en het kerkverband waar we lid van zijn dat ook doet. Als dat de enige reden zou zijn, is er wel een erg wankele basis en is het niet zo heel moeilijk om die vreugde over de doop kwijt te raken. Want voor vele christenen is het niet zo vanzelfsprekend dat deze vraag met ja beantwoord moet worden. En dan? ga een aantal problemen, een aantal opmerkingen voorleggen die de vreugde over de kinderdoop kunnen wegnemen. En de vraag is dan of dat terecht is. We kunnen niet alles behandelen. Dus dat is een ding wat al zeker is. Dat je na vanmiddag nog genoeg vragen te stellen hebt en vragen zullen overblijven. Nou, de dienst is natuurlijk weer gelegenheid om er verder over door te praten. Maar ook dan, daarna kan je al voorspellen dat het gesprek niet ten einde zal zijn. De vorige keer hebben we stilgestaan bij wat de doop inhoudt. En nu stellen we de vraag of dit ook voor kinderen geldt. Daar we eerst een korte herhaling. Er wordt gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En als ergens anders in gedoopt wordt, bijvoorbeeld in geloof, hoop en liefde, dan zijn we snel uitgepraat. Dan hebben we het niet over dezelfde doop. Jezus heeft zelf de opdracht gegeven om te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de vorige keer hebben we gezien dat je in de naam van niet moet lezen als namens Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar dat je daarbij dat dopen moet betrekken. In de naam van wil zeggen met betrekking tot, binnen de invloedssfeer van, tot eigendom van. Kortom, de doop bevestigt, je bent het eigendom van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wat dat betreft is de doop echt een verbondsteken. Daarbij zijn verschillende teksten te noemen. We hebben gekeken naar 1 Korinthe 1, waar Paulus vertelt dat er mensen zijn in die gemeente die allemaal wat het roepen. Dat is ook al heel oud, waarbij de een zegt, ik hoor daarbij, ik hoor daarbij, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. En Paulus dan vraagt, oh ja, ben je soms in mijn naam gedoopt? Ook hebben we gezien dat de doop een verzegeling, een echtheidsgarantie is van Gods belofte van reiniging en vernieuwing. Er zouden veel meer teksten bij genoemd kunnen worden dan die op het scherm staan. Ook zouden er veel meer lijnen getrokken kunnen worden. Je zou ook hele stukken uit het Oude Verbond, het Oude Testament, hierbij kunnen lezen. En de lijnen kunnen zien die er lopen naar het Nieuwe Verbond. Dat doen we nu niet. Dit is een korte terugblik om te onderstrepen dat er genoeg reden was en is om feest te vieren over je doop. En de doop. Tenminste, als je echt gedoopt bent. En ben je echt gedoopt? Is je doop wel echt als je als kind gedoopt bent? In het Nieuwe Testament komen we verschillende volwassenen tegen die gedoopt worden. Maar waar lezen we dat de kinderen gedoopt worden? En als christen volg je Jezus. En Jezus werd toch ook niet als kind gedoopt? Laten we bij die laatste opmerking beginnen. Het gaat om de vraag of kinderen wel gedoopt mogen worden. We staan vanmiddag stil bij opmerkingen over wat Jezus gedaan heeft, wat hij heeft gezegd en wat hij niet heeft gezegd. Nou, eerst iets over wat Jezus gedaan heeft. Wat denk je als je leest, Jezus is niet als kind gedoopt, maar als volwassene? Ga bij jezelf eens na wat het met je doet als iemand dat zegt. Hoe reageer je dan inwendig? Tempert dat de vreugde over de doop, over je eigen doop? Stel nou dat je de neiging hebt om hier onmiddellijk tegen in te gaan. Vraag je dan eens af, waarom? Want het is toch helemaal waar? Het klopt helemaal. Er is geen twijfel over mogelijk dat Jezus niet als kind gedoopt is, maar als volwassen. Moet dit dan toch nog de feestvreugde gaan temperen? Waarom dan? Wat leid je hieruit af? Kun je hieruit afleiden dat kinderen niet gedoopt mogen worden? Dat de doop niet bestemd is voor kinderen? Dat is een lastige. Want wij worden opgeroepen om Jezus na te volgen, maar de vraag is waarin? Het is al heel wat jaren geleden, het was in mijn jeugd, een campagne geweest, je komt het nog steeds tegen, om jezelf de vraag te stellen, wat zou nou Jezus in deze situatie doen? Wat moet Jezus doen? WWJD. Dat kan je verder helpen op bepaalde momenten. Kan je helpen om steeds meer bepaald te worden bij wie je volgt, wie je heiland is. Maar er is ook een verschil. Want ik ben Jezus niet. Wat doet u? Wat doe jij als je geconfronteerd wordt en lijdt onder de zonde van een ander? Van wie dan ook maar. Je wordt bijvoorbeeld bedrogen. Wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft die zonde van die ander gedragen. En dat is nou precies iets wat wij niet kunnen doen. En dat is waarom wij hem zo hard nodig hebben. Iemand heeft op internet die letters WWJD vervangen door HDYKWJWDYDKWJD. How do you know what Jesus would do if you don't know what Jesus did? Hoe weet je nou wat Jezus zou doen als je niet weet wat Jezus al gedaan heeft? Wij kunnen niet doen wat hij gedaan heeft, maar wel leven uit wat hij gedaan heeft. Terug naar die uitspraak. Jezus is niet als kind gedoopt, maar als volwassene. Ja. Jezus ging aan het kruis vanwege de zonde van de wereld. Wat weten we nog meer over Jezus? Hij is op de 8e dag besneden. Hij ging op 12-jarige leeftijd naar de tempel. Hij werd gedoopt op 30-jarige leeftijd. Hij werd gedoopt in de Jordaan. Ook dat is allemaal waar. Er wordt ons opgedragen om dat dan na te doen. Als je nu ja zou zeggen, dan loop je wel tegen een volgend probleem aan, want we kunnen het niet eens allemaal nadoen. En dat geldt zelfs voor al deze dingen. Laten we lezen Handelingen 19, vers 1 tot 5.
En het gebeurde, terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. En hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem, wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden, met de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus.
Jezus is niet gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is gedoopt met de doop van Johannes. Nog niet zo lang geleden hebben we daar ook in de morgendienst bij stilgestaan. En dat er wel degelijk verschil is tussen die doop van Johannes, die doop tot bekering, en de doop in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, dat blijkt wel in Handelingen 19. Want daar komen we een groep tegen die nogmaals gedoopt wordt. Gedoopt in de naam van Jezus. Gedoopt tot het eigendom van Jezus. Delend in het leven dat hij heeft gebracht. Dat geeft vreugde. En er is nog geen reden om de vreugde over je doop als kind te laten temperen. Dat Jezus als 30-jarige gedoopt werd met de doop van Johannes wil niet zeggen dat kinderen niet gedoopt mogen worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar nu wijst iemand je op wat Jezus gezegd heeft en hij of zij zegt, maar Jezus heeft gezegd, eerst geloof, dan doop. En denk voor jezelf eens na wat het met je doet als je dat hoort. Vermindert dit de vreugde over je eigen doop of die van de kinderen in de gemeente? Of het verlangen naar gedoopt te mogen worden? Laten we eens goed naar deze uitspraak kijken, want er roept een hoop vragen op. Als Jezus dit gezegd heeft, wat heeft dit dan te maken met de kinderdoop? Kunnen kinderen niet geloven? En vanaf wanneer kunnen ze dat dan wel? Vraag die je ook kunt stellen over belijdenis doen, maar we hebben het nu over de doop. Hoe weet je dat? En hoe meet je dat? Wat als iemand altijd het verstandelijk vermogen van een eenjarige heeft? Mogen zwakbegaafde kinderen de doop dan niet ontvangen? stelt Jezus persoonlijk geloof als voorwaarde voor de doop. En daarbij hoort dan de vraag, en mogen daarom kinderen niet gedoopt worden? Nou, om daarachter te komen, moeten we eerst deze uitspraak van Jezus opzoeken. Waar staat dit? En dan plaatsen we ons voor het eerste probleem, Jezus heeft dit zo niet gezegd. En toch is er een tekst die hierbij aangehaald wordt. En laten we die opzoeken. We lezen van Markus 16, vers 16 en dan het eerste deel.
Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.
Voordat ik hier nu op doorga, voordat we er verder naar kijken, wijs ik terloops op de sterretjes met aantekeningen die u kunt vinden over vers 9 en vers 20 in de Nieuwe Bijbelvertaling. En de vierkante haken die we bij diezelfde versen, vers 9 en 21, geplaatst zijn in de vertaling van 1951. Het is belangrijk om te beseffen, onze Bijbel is een vertaling uit het Grieks. Maar waar komt dan die Griekse versie vandaan? Die is gebaseerd op verschillende handgeschreven teksten. Allemaal stukken tekst die teruggevonden zijn. En die stukken tekst die worden handschriften genoemd. De vierkante haken in onze vertaling, of die verschillende vertalingen, geven aan dat dit gedeelte niet in al die gevonden handschriften is teruggevonden. Sterker nog, in de meest betrouwbare handschriften die bewaard zijn gebleven, van het evangelie naar Marcus, eindigt het evangelie bij hoofdstuk 16 vers 8. Dus die laatste versen die zijn heel oud, maar zeer waarschijnlijk toch later toegevoegd. Dat wil overigens niet zeggen dat wat er beschreven staat niet klopt en dat je er niet op mag beroepen. Maar het vraagt eigenlijk wel om meer teksten dan alleen maar deze. Goed, dat even terzijde. Jezus heeft gezegd, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Eén ding is zeker. Er is verband tussen geloof en doop. Dat blijkt ook uit deze uitspraak van Jezus. Maar sommigen leiden hier een volgorde uit af. Er moet eerst sprake zijn van geloof en dan kan er pas gedoopt worden. En vervolgens trekken ze de conclusie dat kinderen niet gedoopt mogen worden. De vraag is nu, in welke context zegt Jezus dit? Voert Jezus met zijn leerlingen een discussie over de kinderdoop? Nou, laten we lezen Markus 16 vers 12 tot 15.
En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar zij geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen.
Jezus is opgestaan uit de dood en is aan verschillende discipelen verschenen. En die hebben dat aan anderen verteld, maar die worden niet geloofd. Het thema hier is geloof en ongeloof in de goede boodschap, in het evangelie. Het evangelie van de opstanding van Jezus, daar gaat het om. Het evangelie van dat Jezus is opgestaan uit de dood moet over de hele wereld verkondigd worden. En in die context zegt Jezus, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. En de volgorde van geloof en doop in die uitspraak sluit helemaal aan bij de zendingssituatie. In de zendingssituatie was en is volwassen doop op geloof gebruikelijk. Het is geen gewoonte om de zendelingen om alle kinderen die ze tegenkomen, nadat ze hun boot hebben aangelegd of uit het vliegtuig zijn gestapt, meteen te dopen. Als mensen voor het eerst het evangelie horen en tot geloof in Jezus Christus komen, laten ze zich dopen op geloof. Dat is meestal de praktijk in een zendingssituatie. En in het Nieuwe Testament is die situatie de normale situatie. Apostelen brengen het evangelie, mensen komen tot geloof en worden gedoopt. En er worden gemeenten gesticht. En in Markus 16 gaat het duidelijk over die situatie. Het thema is niet de volgorde voor geloof en doop. Het thema is helemaal niet de zuigelingendoop, de kinderdoop, de huisdoop. En toch zijn er mensen die hardnekkig volhouden dat dat wel zo is. Nou, laten we dat nu eens niet meteen afwijzen en samen met hen nog eens een mijl verder gaan. Stel dat Jezus hier in Markus 16 een uitspraak doet over de kinderdoop. Hij zegt, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. De kinderen kunnen nog niet geloven, zeggen ze dan, en dus ook niet gedoopt worden. Oké. Heeft Jezus misschien ook nog een boodschap voor de niet-gelovigen? Ja, dat heeft hij, want hij zegt direct daarna, en wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. De kinderen die geloven nog niet, dus zullen verdoemd worden. Die strepen eronder zien en niet er doorheen. Kortom, als je deze redenering volgt, dan gaan alle kinderen verloren. Die conclusie zul je voor je rekening moeten nemen als je op grond van deze tekst wil zeggen dat kinderen niet gedoopt mogen worden. Maar goed, met de conclusie dat alle kinderen verdoemd worden, kom je toch echt in de problemen met een heleboel andere teksten. Nog steeds is er wat dat betreft geen reden om je feestvreugde over je doop of de doop van kinderen uit de gemeente te laten temperen. We hebben stilgestaan bij een opmerking over wat Jezus heeft gedaan en een opmerking over wat Jezus heeft gezegd. Tot slot staan we stil bij een opmerking over wat Jezus niet gezegd heeft. Jezus heeft niet gezegd dat kinderen gedoopt mogen worden. Nergens in het Nieuwe Testament wordt verteld dat kinderen gedoopt mogen worden. Denk voor jezelf eens na wat dat met je doet als je dat hoort. Als je dat leest, als dat tegen je gezegd wordt. Vermindert dat de vreugde over je doop? Jezus heeft niet gezegd dat kinderen gedoopt mogen worden, dat klopt. Nergens lezen we dat Jezus letterlijk zegt dat ook kinderen gedoopt mogen worden. Nergens in het Nieuwe Testament kom je tegen dat kinderen gedoopt worden, ook dat is helemaal juist, en nu? In principe is er geen enkele reden om hier tegenin te gaan. Het is allebei waar. Het is net zo waar als bijvoorbeeld het volgende. Jezus heeft niet gezegd dat vrouwen aan het avondmaal mogen deelnemen. Nergens in het Nieuwe Testament kom je tegen dat vrouwen aan het avondmaal deelnemen. Het is ook allebei waar. Valt niet te weerleggen. Hoef je ook geen vraagtekens bij te zeggen. Waar je wel vraagtekens bij kunt zetten is of het vervolgens correct is om dan te concluderen dat vrouwen dus ook niet aan het avondmaal mogen deelnemen. En misschien voel je al aan hoe gevaarlijk deze manier van redeneren is. Wordt niet voor niks een drogreden genoemd, dat je iets concludeert uit wat iemand niet gezegd heeft. Als je zo redeneert en conclusies trekt, dan zul je voor heel wat problemen komen te staan bij het lezen van je Bijbel. Wat is het probleem? Deze stellingen zijn allemaal waar, maar de omgekeerde stellingen zijn ook allemaal waar. Je kunt ze allemaal omdraaien. Want nergens staat dat Jezus het aan vrouwen verbiedt om deel te nemen aan het avondmaal. En datzelfde geldt voor de doop van kinderen. Jezus heeft namelijk ook niet gezegd dat de doop onthouden moet worden aan kinderen. En regelmatig kom je in het Nieuwe Testament tegen vrouwen en kinderen niet meegerekend, maar nergens wordt dat vermeld bij de doop. Wat we wel lezen is dat Jezus omzag naar zowel vrouwen als kinderen. Ook juist daar waar dat helemaal niet zo gebruikelijk was. Wanneer de discipelen de kinderen te jong vinden, is het Jezus die zegt, laat de kinderen tot mij komen. Blijft staan. Hoe komt het dan dat je nergens in het Nieuwe Testament tegenkomt dat kinderen gedoopt worden? En ook hier geldt dat het omgekeerde ook waar is. Nergens in het Nieuwe Testament kom je tegen dat kinderen buiten de doop gehouden worden. Waarom zeg ik dat? Dat heeft te maken met wat wel vermeld wordt. Laten we lezen Handelingen 16, vers 14 en 15.
En een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong ze er bij ons op aan. Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan.
Lydia wordt gedoopt met haar huis. Huisgenoot, mijn genoten staat cursief. Dat heeft de vertaler ervan gemaakt, met haar huis. Vergelijkbaar iets is te vinden bij Cornelius in Handelingen 11. De gevangenbewaarder te Filippi, Handelingen 16 ook, en Crispus in Handelingen 18. Wat wil dat zeggen, huis? Dat gaat niet om het gebouw, zoals het even verderop wel gaat, alsof er na haar doop nog een fles champagne tegen het huis van Lydia aanging. Dat is dus niet aan de orde. Je moet meer denken aan hoe wij het woord gebruiken als we spreken over het koninklijk huis. En dan heb je het niet over een gebouw, maar over een familie. En zelfs dat is nog te beperkt. Dat dit een oud begrip is, dat blijkt wel als we Joshua 24 opzoeken. Joshua 24 en dan vers 15.
Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, of de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen.
Joshua die zegt hier kies, maar eigenlijk geeft hij helemaal geen keuze, want vlak daarvoor heeft hij nog gezegd, nu dan, vrees de Heere, dien hem in oprechtheid en trouw, doe de goden weg, enzovoort. Maar als men daar niet naar wil luisteren, ja, dan kan men alles kiezen wat men maar wil. Maar hij zegt, maar dat doe ik niet aan mee. Want ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En daarmee zegt hij dat er onder zijn dak geen ruimte is voor andere goden. Hij zal erop toezien dat iedereen die in zijn huis woont, die onder zijn gezag staat, de Heere dient. Als hoofd van zijn familie spreekt Joshua voor allen. Hier horen de kinderen bij, maar er horen ook de slaven en slavinnen bij. Hoort alle personeel bij iedereen. Dit begrip huis omvat het allemaal. Nu zeggen sommigen, je weet niet of er kinderen behoorden tot het huis van Lydia en al die anderen. En ook dat klopt. En het maakt ook niet uit of die er in die situatie bij waren. Het gaat om wat de uitdrukking huis wil zeggen. En die uitdrukking zegt dat dat hele gezin van de nieuwe gelovigen meekomt. Ook de kleine kinderen en de slaven als die deel uitmaken van het huis. In al die teksten wordt met nadruk gesproken over het hele huis. Als kinderen van de doop uitgesloten waren, dan zou het woord huis hier niet gebruikt kunnen worden. En dat heeft niets te maken met of er nou wel of geen kinderen aanwezig waren in deze voorbeeld. Het heeft te maken met wat het woord huis wil zeggen. Als kinderen niet gedoopt mogen worden, dan had hier niet het woord huis gebruikt kunnen worden. Dat kennen wij bij het woord gezin. We hebben wel eens die fout gemaakt dat we niet door hadden dat er op een uitnodiging alleen onze namen stonden, Robert en Nelleke, in plaats van de familie. Ze kwamen met het hele gezin en hoorden ineens, het was eigenlijk de bedoeling. Want als je iemand uitnodigt omgekeerd om met het hele gezin te komen, en kom met het hele gezin, dan maakt het voor de uitdrukking gezin niet uit of je nou wel of geen kinderen hebt. Maar als ik wil dat de kinderen niet meekomen en ik nodig iedereen uit, dan moet ik niet het woord gezin in de uitnodiging gaan gebruiken. Of ik moet vermelden dat het hele gezin vanaf een bepaalde leeftijd welkom is. Maar zo is het ook met het woord huis. Als kinderen van de doop uitgesloten waren, had op zijn minst gezegd moeten worden, heel het huis werd gedoopt, behalve de kinderen. Maar nergens kom je tegen dat kinderen buiten de doop gehouden worden. Als je als kind gedoopt bent, is er nog steeds geen reden om de vreugde over je doop te verliezen, omdat die niet geldig zou zijn. Er is nog steeds alle reden elke dag vol vreugde over je doop te leven. En straks lezen we een gedeelte uit de catechismus, maar voordat we dat doen nog een ander ding. Want in de catechismus wordt gesproken over doop en de besnijdenis. En in het verleden werd vaak gezegd dat doop in plaats van de besnijdenis is gekomen. Dat roept veel verwarring en verwijt op. Je zou het namelijk zo kunnen uitleggen dat door de doop de besnijdenis is afgeschaft. En dat is aantoonbaar onjuist. In het Nieuwe Testament lezen we dat christenen uit de Joden de besnijdenis blijven toepassen. Er ontstaat onder de apostelen zelfs een heftige discussie over of christenen uit de heidenen ook besneden moeten worden. En uiteindelijk is de conclusie dat christenen uit de volken, uit de heidenen, niet besneden hoeven te worden. Maar dat wil niet zeggen dat de besnijdenis door Joden die Jezus volgen zou moeten worden afgeschaft. Dus pas dus op, de besnijdenis is niet afgeschaft. De kerk is niet in plaats van Israël gekomen. Maar de kerk mag door genade en geloof deel hebben aan dat wat aan Israël beloofd is. Wat is er wel aan de hand? Daar valt veel over te zeggen, maar ik hou het nu kort. Deuteronomium 30, vers 6.
De Heere, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de Heere, uw God, lief te hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.
In Deuteronomium 30, vers 6, daar vind je waar het bij de besnijdenis ten diepste om gaat. Ten diepste is de besnijdenis van de voorhuid een teken en zegel van de besnijdenis van het hart. De vernieuwing waardoor je houdt aan het grote gebod God lief te hebben met je hele hart en ziel. Om diezelfde inhoud gaat het ook bij de doop. Het gaat om de gerechtigheid van Christus, de afwassing van de zonde en de vernieuwing door Christus' geest. Laten we lezen Colossenzen 2, vers 11 en 12.
In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt.
Ik onderstreep nog een keer, Paulus zet geen isgelijkteken tussen besnijdenis en doop. Dus geen doop in plaats van besnijdenis. Maar hij zet wel een isgelijkteken tussen dat waar het in de besnijdenis en de doop om gaat. De besnijdenis werd verricht aan kinderen. En waarom zou dat dan bij de doop niet zo zijn? Waarom zegt geen een van de apostelen hier iets over? Waarom benadrukt Paulus niet dat in tegenstelling tot de besnijdenis de doop niet bediend wordt aan kinderen? Blijkbaar was er een gewoonte die geen uitleg nodig had. Kijk naar waar de doop naar verwijst en laat je de vreugde over de doop nooit ontnemen. Maar verheug je juist over datgene wat de doop verzegelt. En ontneem ook een ander niet de vreugde over de doop. Maar leef juist in het vertrouwen op de belofte van God die verzegeld wordt in de doop. De belofte van gerechtigheid, reiniging en vernieuwing. In zondag 27 wordt de vraag gesteld, word je door de doop zelf van je zonde gereinigd? En wordt geantwoord, nee, alleen het bloed van de Heere Jezus en de Heilige Geest reinigen mij van mijn zonde. Waarom noemt dan de Heilige Geest in de Bijbel de doop het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonde? Om mij te leren, zoals het water van de doop mijn lichaam reinigt, zo reinigen het bloed en de geest van Christus mijn hart. Zo zeker als het water van de doop mijn lichaam reinigt, zo zeker reinigen het bloed en de geest van Christus mijn hart. Behoren kleine kinderen gedoopt te worden? Ja, want ze behoren ook bij het verbond van God en de kerk. God belooft ook aan hun de verlossing van zonde. Zoals de kinderen in Israël besneden werden, zo worden onze kinderen gedoopt. En hier wordt benadrukt waarom de doop zo'n feest is, als je kijkt naar wat er beloofd wordt. En dan hebben we alleen maar alle reden om de Heere onze God te prijzen en te danken voor zo'n teken en voor zijn verbond. Geprezen zij Hij. Halleluja. Amen. We gaan samen danken, we doen dat door gezamenlijk al zingend te bidden wat onze Heiland ons geleerd heeft te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Vader in de Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we samen ons geloof. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door Hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mens en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. We geloven in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En een heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Zingen we samen van gezang 341, de versen 1 en 3. Ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.